Nu wel, hè? Ja, kijk. Ja. Ja. Romeinen 12. Ik lees ze even voor. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offer aan, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk onder u, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijsheid tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de maat des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werking hebben, al zo zijn wij vele één lichaam in Christus, maar ook één zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is? Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie, naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Ja, vader, we danken u, vader, voor uw woord, vader. De Romeinenbrief, zo'n belangrijke brief voor ons. De Romeinen 12 gaat toch ook, en verder ook, vader, hoe wij ons vernieuwde gemoed gaan gebruiken. En de leer gaan toepassen in het leven, vader. Gemotiveerd door uw barmhartigheid, vader. Geef ons ook licht hier weer op, vader. En dat ons mag motiveren, vader, om voor uw eer en glorie te leven, vader. In Christus' naam. Amen. Goed, hij begint in vers 3, want daar zijn we gekomen. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk onder u, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de maat des geloofs gedeeld heeft. Want, dus dat want, dat betekent omdat, hij gaat uitleggen wat vers 2, wat in vers 1 en 2 staat. En vers 1 is, het is niet de wet, hè, ik smeek, ik bid u. De wet, gij zegt, gij zult dit, gij zult dat, pas, boem. Nee, ik bid u, en dan door die ontferming God, we weten wat dat is, ja. Dat is de ontferming God, we hebben geleerd Romeinen 1 tot en met 11, en de barmhartigheden van God, ja, dat is onze motivatie. Dat betekent dus dat hij bidt het u, jij moet dus de keus maken. Onder de wet heb je geen keus. Nu heb je de keus. Dat is de vrijheid die we hebben. We zijn vrijgemaakt. Totaal vrij. Vrij, wat heeft hij in Romeinen 6 geleerd? Vrij van de zonde. Wat leren we in Romeinen 7? Vrij van de wet. Romeinen 8, vrij van het vlees. Dat is met onze wandel te maken. Je hoeft niet naar het vlees te leven. Hij heeft ons alles ter beschikking gesteld. Dus ja, daarom door de genade die mij gegeven is. Paulus zegt dat is aan mij gegeven. Mijn apostelschap. Ik ben jullie apostel. Ik ben jullie leraar. De leraar van de heidenen. Dat is aan mij gegeven. Kijk, dat zegt hij dat een iegelijk, dus allemaal, die onder u is, de Romeinen, maar dus nu wij, dat wij niet wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Wat is dat dan? Als je wijs bent boven dat je wijs hoort te zijn, dan is eigen wijsheid, toch? En eigen wijsheid, het is niet de wijsheid van God. Nee, absoluut niet. Gaan nu, en dat is een bedenken, ja? Je kan hoe je naar jezelf kijkt. In Romeinen 1, of vers 1 en 2, kijk, dat boven jezelf gaan denken dan wie jij bent eigenlijk, want dat staat er eigenlijk. Dat krijg je als je dus niet vers 1 en 2 toe gaat passen. Dat je je niet laat vernieuwen in je gemoed. Dat is toch waar je denkt. En als je daar niet laat vernieuwen, dan krijg je dus het denken van een, nou ja, wie jij was als ongelovige. Nou, ga maar denken dan hoe jij toen over jezelf dacht. Hoe jij jezelf zag. Je had je eigen wijsheid. Ja, maar let op, hè. Als we ons laten veranderen, de redelijke godsdienst. Dus dat is de redelijke dienst van God. We zeggen ook, we gaan nu naar de dienst. Ja, dan komen we bij elkaar en dat mag je dienst noemen, geen enkel probleem. Ja? Maar het dienen van God is natuurlijk niet dat we hier zitten. Dat is onderdeel ervan, maar het is je dagelijkse leven. Dienen in de geest. In de reden, redelijke dienst, is de dienst van het verstand. Met mijn verstand denk ik ook, je hart, maar ook je verstand. Dat is soms heel moeilijk, dat verschil. We maken wel eens die tekening met die cirkels, ja. Maar soms lijkt het wel of het onderling inwisselbaar is. Als je het Nieuw Verbond ziet ook in Hebreeën, Dat spreekt in één geval over de ziel, de andere keer over de geest en de andere keer zie je iets andersom staan. Maar goed, er zit verschil in, maar de reden, het verstand, het geestverstand. Dus ik moet de kennis van Gods wil hebben en met geestelijk verstand. Ik ga nu de dingen overdenken met mijn reden, met mijn verstand. Niet met mijn eigen vleeselijke verstand, dan ga ik hoger denken als wat ik zelf ben. Dat is, in het Engels zeggen ze soberly, sober. Dan denk ik, dan eigenlijk niet meer helder. Nee, de wereld, als je kijkt om je heen, die zijn allemaal vertroebeld. Maar met dit woord krijg je een helder denken. Precies zoals het is namelijk, realistisch. En als je dat niet doet, ja, zeg je, je moet je laten vernieuwen. En hoe wordt mijn denken dan bepaald nu? Dat is door de gezonde leer, het woord van God. En als ik dat niet doe, wat krijg ik dan? Dan zijn het allemaal veronderstellingen van mijzelf. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in het menshart niet is opgeklommen, datgene wat God voorbereid heeft voor degene die hem lief hebben. Alles wat God voor ons in petto heeft, dat kan je uit jezelf echt niet bedenken hoor. Met je eigen wijsheid. Nee, je denken moet vernieuwd worden. En dat is al vernieuwd. Ik heb Romein 1 tot en met 11 heb ik al achter de rug. Ja? En nou moet ik dat denken, ik moet het overdenken. Het is niet alleen, ik weet het allemaal fijn, halleluja, prijs weer. Ik ken het woord de waard, recht gesneden, geweldig. Dat is ook geweldig. Maar dat geeft niet zomaar, dat is er om er iets mee te gaan doen. Dus dan moet je ook overdenken en het gaan toepassen. Ja? Dus ja, niet hoger denken. Kijk in 1 Korinthe 4, vers 6. Dan zie je, Paulus had er ook mee te maken. Met de Korintiërs, dat is daar een voorbeeld van. Vleeselijke gemeente. Nou, u ziet het, dat was in het centrum. Of bij het centrum, Athene, de wijsheid. En daar grijpt men nog, tot op de dag vandaag, nog naar terug, naar de Griekse wijsheid. Maar de Korintiërs was een vleeselijke gemeente. En ze hadden een vleeselijke wijsheid. Zeker, in 1 Korinthe 4, vers 6. Dat gaat ook over dat één zegt, ik ben voor die, ik ben van Christus, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Dat is zo vleeselijk als wat. Het gaat niet om mensen. Dus hij zegt, ik heb deze dingen... Even kijken. Deze dingen heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om u het wil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen, wat staat daar, geschreven is. Daar hoort je wijsheid te zitten. Dat gij niet de een om ons anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Kennis alleen maakt opgeblazen. Nee, je moet kennis hebben, maar laat niet alleen bij de kennis, overdenk het en je moet het toepassen in je leven. En ga niet gevoelen boven hetgeen geschreven is. En dat deed de Corinthiërs. Ach, wie is die Paulus nou? 18 brieven, die zijn wel. Maar als hij er is, dan stelt het niet veel voor. Al dat soort dingen. Allemaal trots en hoogmoed. Wie onderscheidt u? Ja? Wat hebt gij dat gij, kijk, niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Ze roemde in zichzelf. Ze roemde zichzelf. En dat is nu ook zo, al ben je niet eens een gelovige. Wat heb jij? Je hebt popsterren, je hebt goede voetballers. En ze roemen er allemaal in. Maar dan denk je bij jezelf. Heb jij jezelf gemaakt? Je hebt dat gewoon bij je geboorte meegekregen hoor. Je hebt een talent en dat heb je ontwikkeld. Maar dat heb je niet voor jezelf. Wat hebben wij nou voor onszelf in deze wereld? Helemaal niks. Je kan het doorontwikkelen, oké. Maar je hebt het niet aan jezelf gegeven. En als gelovigen weten we dat helemaal. Met wat wij nu al met deze boodschap ook weten. Dat we niet bij die kennis blijven. Want dan worden wij ook opgeblazen. Nee. Dat we geen houding mogen krijgen. Ja? Dat we een helder, sober, terug naar Romeinen 12. Denken krijgen wat matig is. Wat sober is. Wat mat is, zeg maar. Niet van, oh, ben ik toch een ellendeling. Nee, realistisch denken in overeenstemming met het woord van God. Dat is het. Dus niet van, ach, ik zoek het allemaal zelf wel uit. Nee. Kijk, je hebt natuurlijk de oude mens, heb ik nog. Daarom moet dat denken ook vernieuwd worden. Het gaat namelijk niet meer om mij. Ja. Maar ja, je ik is toch je grootste tegenstander. Het gaat niet om mij. En die verleiding is dat om de loer. Ook bij mij hier, als ik hier sta, is leuk. Ik weet, mensen denken, oh ja, als je hier staat, dan kijken ze ook allemaal naar de buitenkant. Ja, iedereen die kijkt, die staat op de Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat gaat ook niet vanzelf. En dat, is niet, dat hoort niet je motivatie te zijn. Mijn motivatie is dat ook niet, maar ik heb wel mijn zondige natuur. Ja? Dus je kan, daarom mijn denken moet constant vernieuwd worden, hè? Met het woord van God en met de beide benen op de grond blijven staan. Ja. Dus ja, als je kijkt in het vers 3, want door de genade die mij geeft, zeg ik in ieder geval, die onder u is dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, dat is iemand die heeft zich niet laten vernieuwen. Maar kijk, maar dat hij wijsheid tot matigheid gelijk als God en eigenlijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Dus je moet wijs zijn tot matigheid. Je moet matig denken. Maar er staat er iets achter. Gelijk als God en eigenlijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Ja, wat is dat toch? Moeilijk vers soms. Denk je, ja, je kan het wel. Maar wat staat er nou precies? Nou, de mate des geloofs toegedeeld heeft. Ja, gedeeld heeft. Dus God geeft iedereen. Rachel geeft hij een kilo geloof. En Harry geeft hij. Nou, we ook voorzichtig zijn. 2 kilo. Of 50. Of die. Of die. Allemaal verschillende maten des geloofs. Toegedeeld. Wat is dat, die mate des geloofs? Is dat gewoon de hoeveelheid geloof die hij aan mij geeft? Wordt vaak zo geleerd, hè? Of het geloof moet je gegeven worden. Maar dat geloof moet je niet gegeven worden. Je moet het gewoon geloven. Jouw geloof, ja? Nee, de mate des geloofs, dat heeft te maken met de maatstaf. Ik heb wat meegenomen. Kijk, een maatbeker. Daar werk ik mee. Het is geen mooie. Er zit een beetje olie aan en zo. Dit gebruiken wij, dit is een liter. Nou, dit is dan 2 liter, maar er zit ook 1 liter. Welke persoon heeft in de keuken geen maatbeker? Iedereen. En het is allemaal een afgeleide van de liters. Je hebt 200 milliliter en zo. Maar allemaal, de maatstaf is de liter. En wat ik in mijn werk heb. Kijk. Nou. Dat is nou mijn maatstaf. Hier meet ik alles aan af. Deze is dan 10 meter. Maar ja, het is een beetje ouderwets geworden inmiddels. Ik heb hem als reserve. Want ik gebruik natuurlijk nou dit. En de mensen waren zich steeds over. Oh, kijk nou dan. Oh, dat is ook makkelijk. Ja, dan meet ik alles mee. Met zo'n laserstraal. Doe nou even niet aan. En dan lees je alles af. Met allemaal. De meter. Geen kilometers. Geen hectometers. Geen decimeter. Kilometers. Of het is 1,50. Is het? Ja, 1 meter en 50 centimeter. De baas, de waarde. Kijk, want dit is natuurlijk nou. Maar ik heb die andere altijd nog bij me. Want ik ben natuurlijk wel eens aan het meten. En is die batterij leeg. Nou, dan zit je. Dan zit je weer met je mooie apparatuur. Maar kijk. Dit is onze maatstaf in dit leven. De meter. Ik heb er thuis ook een liggen. Zie je aan de ene kant centimeters. Aan de andere kant inches. Die kan ik niet gebruiken. Ik heb dan van klanten krijg ik een tekening. En dan sturen ze het op. Maar die tekeningen zijn op A3 formaat. En dan print ik hem uit. Dan heb ik hem op A4. Dan ga ik die schaal meten. 1 of 75. Ik kocht een bal van. Waarom? Omdat hij dus bij mij van A4 naar A3, A3 naar A4 uitprint. Dus dan zeg ik altijd, dan bel ik op. Ja, kunt u mij niet origineel even geven? Want ik kan zo niet meten. Ja, dan moet je een formule berekenen. Nou, dan moet je elke centimeter die je berekent, moet je maal zoveel doen. Dat is zo gedoen. Maar als ik gewoon het origineel heb, dan meet ik 1 centimeter. Dat is ook echt zo. En dan kan ik het zo meten. En dan weet ik het precies. Maar wat ik wil zeggen, ik meet alles af aan deze meter. En het origineel, de eerste, die volgens mij is die in het Louvre. Dat je hem kan zien zo. In Nederland, heb ik een tijd geleden ook gezien op een filmpje. Heb je ook ergens een kast. En daar zie je ook, daar zit hij ook. Daar meten wij alles aan af. Wij met het metrieke stelsel. Ja, dus nou, en je weet allemaal hoe het gaat, hè? Jij hebt je werk ook. Er wordt allemaal gemeten. En nou, je weet, ga je wat maken en dan klopt het weer niet. En wat ga je dan doen? Volgens tekening staat sowieso. Even kijken. Oh, daar zit de fout. Zie je het dan wel? 90, het moest 92 zijn. Of met het dubbelgelastende tijd. Hoe vaak hebben we niet van het glas weg moeten gooien omdat het niet klopte? Allemaal de standaard is dit. Is die meter. Dat is de meetlat. Daar meet je alles aan af. In het hele leven van ons wordt hier alles mee afgemeten. Bij Maarten ben ik maandagavond om wezen meten. Nou, exact hetzelfde verhaal. Nou, waar meten wij nou ons geestelijk leven mee af? Wat is nou bij ons de maatstaf, de meetlat? Woord van God. Dat is de mate des geloofs die ons toebedeeld is. Niet van jij zoveel, jij zoveel. We hebben allemaal eigenlijk, iemand zei al eens, bijvoorbeeld, wat heb jij een groot geloof? Hoezo heb jij een groot geloof? Wat een onzin. Mijn geloof is gewoon een kanaal waardoor ik iets aanneem, dat is waardoor het tot mij komt. En dat is voor iedereen geloof hetzelfde, want je neemt gewoon aan wat er staat in de Bijbel. Nou, dat is niet, de een heeft zoveel geloof en die zo, dat is onzin. Je kennis en dat soort dingen in overeenstemming is met hoeveel jij met die standaard bezig bent of leest, hoe minder je weet ervan, hoe minder je ook weet te overdenken en toe te passen. Maar de maatstaf in je leven, voor ons allemaal, en dan gaan wij denken zoals het hoort, matig, in overeenstemming met Gods woord. Nou, gaan we even naar Hebreeën 4. Nou, en dan gaan we eerst langs 2 Korinthe 10 vers 12. Want hoe zitten wij als mensen in elkaar? Dat wij gaan ook meten. We kijken om ons heen. En ik moet zeggen, ik betrap me er zelf ook wel eens op. Dat ik zeg, nou, dat zou ik dus nooit doen. Klinkt dat bekend? Ja, maar pa Rachel klinkt bekend en denkt aan de vader. Maar wie is dan de maatstaf? Precies, 2 Korinthe 10 vers 12. Wij durven onszelf niet te rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen, maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. Zie je, je gaat overal vergelijken met jouzelf. En dat is dus niet goed. De mate des geloofs is het woord van God. Hebreeën 4 vers 12. Kijk, en daarom hebben de mensen natuurlijk een hekel aan de Bijbel vaak. Want de Bijbel is namelijk positief over God en negatief over de mens. Hoezo negatief? Ja, maar zijn toch gered? Ja, maar de mens is in de Bijbel, komt er slecht af, want zijn zondaren. En hij wordt positief over jou, maar dat wil zeggen, als je in Christus bent. Maar roemen wij dan in onszelf? Nee, dan roemen wij natuurlijk nog steeds in Christus. In Christus. Ik heb niks van mezelf en wat ik ben, ben ik door hem. Dus ja, de Bijbel is negatief over de mens. En als je dat naar een ongelovige zegt, dan willen ze natuurlijk niet horen. En dat is, kijk, dat is doet het woord. 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door de reden tot de verdeling der zielen en des geestes. Zie je, daar heb je het verschil. Maar hij kan daar onderscheid tussen maken. Vroeger kon ik dat niet. Dan denk ik, ja, hoe moet ik dat doen? Nou ja. En dan bedacht ik wat, of ik las wat, of mijn ziel zei wat, dacht dan. Ik kon geen onderscheid maken. Nu wel, het woord maakt scheiding daartussen. Het woord komt hier in je geest, ga je het overdenken en dan maak je de keuze met je ziel, met je hart. Maar het woord is de referentie. Dat bepaalt, dat is, kijk die meter die ik net noemde. Iedereen kan roepen dan tegen mij, Jan, je hebt het niet goed gedaan. Je hebt te weinig berekend. Nee, dat zeggen ze nooit, te weinig berekend. Je hebt te veel berekend. Oh, is dat zo? Nou, dat zou kunnen. Ik kan ook fouten maken. Gaan we het opnieuw meten. En dan kom je met de duimstok, ga je het opnieuw meten. Einde discussie. Einde discussie. Want dit bepaalt of het waar is of niet. En als het dan klopt, dan zeg je, oh ja. Niet omdat ik het zeg, maar omdat dit het zegt. Einde discussie. Dus dit is objectief. Dit woord is het enige in de wereld wat ook objectief is. Snap je? Einde discussie. Dus hier ook. En dan is een oordelen der gedachten. En de overlegging is hard. Ken je dat? Je denkt, je overlegt met je hart. En wat wil de Heer nou? Nou, wat doe je dan? Hij oordeelt of het goed is of niet goed is. Dat is de maatstaf. De mate des geloofs die aan ons toegedeeld is. Kijk. En er is geen schepsel onzichtbaar voor wie? Hem. In vers 12 spreekt hij over het woord van God. Dus wat je in de Bijbel leest, het woord van God, lees je God. Dit is wat hij zegt. Dit is Gods woord. Dus hij beoordeelt jouw gedachten. Dat is de objectieve maatstaf. En hij zegt, Paulus zegt, Hij heeft het aan een iegelijk die mate des geloofs toebedeeld. Dat vind ik zo mooi, een iegelijk. Dus niet aan een bepaalde selecte groep. Iegelijk is iedereen. Iedereen die ik tegenkom, iedereen die Gods geest heeft en het woord hem adres neemt, daar heeft hij dat woord voor. Iedereen kan zich daar alles mee aan afmeten. Dus we hebben geen, zoals in de katholieke kerk, geestelijke. En dan kan je ook op een gegeven moment, heb je iets gedaan, dan word je uit de geestelijke stand ontheven, word je tot een leek verbannen. En dan schijn je er opeens geen stand meer van. Ja? Nee, dat is niet zo. Dat is aan ons iegelijk, dus niemand hoeft zich te min te voelen, of ik kan het niet, of ik ben te dom. Nee, dat is niet zo. Ik ben ook niet slimmer. Het woord is het wat het doet in jou. En dat heeft hij aan ons allemaal toegedeeld. Nou, de mate des geloofs. Wat is dan des van het geloof? Ga even mee naar Handelingen. 8 vers 37. Handelingen 8 vers 37. Nou, dat is... even kijken. Filippus. Nou, dat is die kamerling. En die zegt dan... Filippus zeide, indien gij van hart... ganse harte gelooft, gij... Zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zeide, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Ik geloof, zie je het? Je moet het met je ganse hart geloven. Nou, dat is jouw persoonlijk geloof. Je gelooft in iets. Nou, Filippus heeft hem uitgelegd, die heeft hem iets geleerd. En hij zegt, dat geloof, ik neem dat aan. Het is niet een heel groot geloof, dat is gewoon geloven wat de Bijbel zegt. Dat is jouw persoonlijk geloof. De mate des geloofs. Nou, wat is dat dan? De mate des geloofs is aan ons toegedeeld. Nou, dit is je persoonlijk geloof, maar kijk in 13 vers 8. 13 vers 8. Nou, Paulus bij Elimas, de tovenaar. En in vers 7, die zocht zeer het woord Gods te horen, de stadhouder, in vers 7. Maar Elimas, vers 8, de tovenaar, want zo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Niet dat hij niet zou gaan geloven, maar van het geloof. Dat is niet een persoonlijk geloof, dat is hetgeen waarin je gelooft. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ga op een politieke partij stemmen. Nou, je gaat er niet zomaar stemmen zonder dat je weet wat ze leren, toch? Dus wat doe je dan? Dan ga je lezen wat zij geloven. Ze hebben een programma. En zij geloven dat dat de waarheid is. Dus dan geloof jij dat dat het waar is. Dus je gelooft dan in hun geloof. En dat is hier ook zo. Van het geloof af te keren, wat dan? Nou, als je kijkt verderop. Paulus het geloof af te keren. Even kijken hoe ik was. Vers 12, ja. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, persoonlijk geloof weer, verslagen zijnde over de leer des Heren. En dat is het geloof. Kijk, in 14 vers 9 zie je het ook mooi staan. Deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende en ziende dat hij geloof had om gezond te worden. Hier heb je persoonlijk geloof, had geloof om gezond te worden. Hij hoorde wat Paulus zei, hij had geloof. Hij kan zo geloven om gezond te worden. Maar nou moet je dat doen. Dan gaat hij het geloven, ja. En dan zie je ook in vers 22 bijvoorbeeld. Versterken de zielen der discipelen en vermanen dat zij zouden blijven in, niet in geloven, in het geloof. Staan voor deze waarheid. Voor de leer die Paulus verkondigd heeft. Nou, waarom zeg ik het allemaal? Nou, terug naar Romeinen 12. Dus je hebt het geloof, de leer. Je hebt je persoonlijk geloof en je hebt ook het geloof van Jezus Christus. Dat heb je ook nog. Nou, het geloof van Jezus Christus, nou, dat is dat hij is trouw geweest tot aan de dood. Wat de Vader wilde dat hij ging doen. Hij heeft tot het eind, tot de dood des kruises, heeft hij gedaan. Dus dat is die houding van gehoorzaamheid, ja. Nou, en voor ons is het geloof van Christus, ja. Daar stellen wij ons geloof in. En dat is geopenbaard in de brief van Paulus. En dat is dus, als je kijkt in Romeinen 12... Dan zegt hij, ja, dus jullie denken moet nu ook veranderd worden. Kijk, vers 3. Gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Nou, de mate des geloofs, dat is dus voor ons de gezonde leer. En als ik denk boven hetgeen ik wijs ben, dan denk ik, wat denk ik dan? Ik kan het zelf. Ja, maar als ik naar de mate des geloofs ga, wat is dat nu? Dat is het woord van God, liet ik net zien. Maar wij weten nog, we gaan nog meer specificeren natuurlijk. Dan gaan we, je moet het woord wel recht snijden. En dan kan ik de hele Bijbel gebruiken. We lezen ook in Matthäus 5. En volgende week Matthäus 6 over onze Vader. Nou, gaan we ook zien dat dat geen gebed is voor ons voor vandaag in de bedenkende genade. Dus de mate des geloofs waar ik nu alles mee afmeet, moet ik niet in Matthäus gaan afmeten. Ik mag de hele Bijbel lezen, maar ik ga alles afmeten of het... Dat doe ik met de brief van Paulus. Want dat een huwelijk is tussen man en vrouw en dan ook met één vrouw, dat is in Genesis al gezegd. Ja, maar dat is niet voor ons, we leven in de bedenkende genade. Nou, dat lees ik gewoon, en Paulus bevestigt dat. Dus, het is ook voor ons in deze bedenkende genade, snap je? Dus dat is voor ons, zo ga ik nu denken. Dat is het hele verschil. Dus, ik heb de maatstaf, en die maatstaf, dat woord van God, en denk aan die duimstok, die is er altijd. En die is altijd objectief. En zo word ik gehersenspoeld, gecorrigeerd, ja. Hersenspoeld op een... Ja, ik ben ook gehersenspoeld. Daar kom ik rond vanuit. Heerlijk, ik ben blij dat ik gehersenspoeld ben met de gezonde leer. Ja, en niet met wat ik in deze wereld allemaal leer. Want dat is ook hersenspoeling. Dat de mensen worden voortdurend mee geconfronteerd. En het wordt... Je merkt gewoon de gekste dingen. In Donald Duck moet nu ook een strip zijn tussen twee vrouwen die met hart... Heb je het ook gezien? En weet je, op basis van wat zo'n hummel... daarmee komt. Sinds wanneer, net zoals die scholieren staken, sinds wanneer gaan wij luisteren naar kinderen in de maatschappij? Weet je wie dat ook deed, met de jongen, naar de jongeren luisteren, jongeling in plaats van de ouderen? Dat is de scheuring van het tweestammenrijk, tien en tweestammenrijk uit ontstaan. Ja, als ik daar ga, dan moet je maar gaan lezen, want dan moet ook de tijd in de gaten houden. Maar die koning ging ook luisteren naar de raad van de jongelingen in plaats van de ouderen. Die gaven de juiste raad. Nou, het ging mooi fout. En zo zie je met dit ook. Het is gewoon krankzinnig. Het was een meisje of een jongen. Ik weet niet precies wie, een meisje of die had vier ouders. Vroeger zou je zeggen, hoe kan dat? Nee, ik had toch niet vier ouders hebben? Dat kan toch niet? Ja, ze had twee moeders. En er was, die zijn... Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar zij gescheiden. Daarmee zeg je al aan dat ze getrouwd waren, maar oké. En die kregen ook weer een andere. En ze werd heel gelukkig. Maar dan denk ik wel bij jezelf, ja... Zo kom je in een situatie, want dat kind, die zat echt van, dat kan je het eigenlijk niet kwaad nemen. Die zit gewoon, dat weet ik niet beter. Het is gewoon heel normaal, en prima. Die groeit in op. In die situatie kom je, dat jouw kinderen zo meteen ook in die klas zitten. En jij zegt van, ik heb geleerd vanuit de Bijbel. En dan zit je, en dan? Dat mag je misschien niet eens meer zeggen, en dan word je van school af. Je kind van school afgehaald, noem maar wat. Dus ja. Maar goed, wij hebben de maatstaf. Dus de mate des geloofs, dat is altijd. En mijn geloof, ja, mijn kennis in het woord, dat kan natuurlijk groeien. Het kan ook stilstaan. Ja, mensen die onder de wet zijn, die kennen niet de vernieuwing van hun denken. Want ze hebben niet de juiste maatstaf van het geloof. Ze meten dingen af aan de evangelie. Sorry hoor, maar dat werkt Gods geest niet. Er komt er geen groei. Dus dan kan je zeggen, ja, ik ben al vanaf mijn 20e gelovig. Ik ben nu 60. Maar dan zie je, als je terugkijkt, zie je, ja, het is gewoon een rechte lijn geweest. Geen groei. Maar met gezonde leren zie je... Tenminste, dat hoort het, ja. Wordt volmaakt. Maar Paulus spreekt tegen de Corinthiërs vier klassificaties. Je hebt de natuurlijke mensen ongelovigen. Dan heb je een jonge kind in Christus, een baby. Nou, die is net gelovig geworden. Dan heb je de vleeselijke gelovigen. Die doet er helemaal niks mee. Of die is met naar de evangelie gegaan. Ja, sorry, ben je niet geestelijk hoor. Ben je vleeselijk. En je hebt de geestelijke. Die vier, daar spreek je over. Het hangt er helemaal vanaf of je het woord waarde snijdt. Dus Paulus erkent als je apostel. En ook in de mate waarin jij natuurlijk ook je gehoorzaamheid aan het woord. Dat je daar aan onderwerpt. En het ook echt gaat toepassen. Gehoorzaam in je leven. En dan zie je, ja, dan krijg je groei. Of dit. Ja, wat kan ook nog dit? Kan ook nog dat. Dat is allemaal mogelijk. Dus ja. Dus Je wordt veranderd of niet. En daarom zegt Paulus ook, word volmaakt. Ik ben het, maar in mijn dagelijks leven ben ik het niet. En dan kan je bijvoorbeeld met het geloof, je leert de Heer kennen. En dan, ja, dan ben je natuurlijk, je komt misschien uit een vreselijk leven waar je van alles meegemaakt hebt. Of verkeerde dingen hebt gedaan. En je standaard van normen en waarden is ook allemaal verpest daardoor. En dan krijg je de geest en dan moet je het woord hebben. En dan rechtsnede. En dan kan het gaan gebeuren. En laten we even kijken in 1 Korinthe 8 vers 2. Daar zie je bijvoorbeeld zo'n voorbeeld ervan. Dat vernieuwing van denken, hoe belangrijk het is. Nou, dat gaat over de afgodenoffers eten. Ja? 1 Korinthe 8. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten dat wij al tezamen of allemaal die kennis... Alzame kennis hebben. Iedereen heeft zo zijn kennis, zeg maar. Maar de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Let op, hè. Hoogmoed ligt op de loer. Ik kan ook zeggen, ja, ik ken de boodschap sinds 1991. Dus kijk wat ik allemaal weet. Maar kennis zegt bij God helemaal niks, hoor. Het is allemaal mooi en aardig. Maar als je het alleen maar doet om kennis te vergaren, dan weet je eigenlijk nog niks. Nee, kijk, zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Nou gaat het over eten wat aan de afgoden geofferd is, vers 4, zie je. Maar wij weten, dat zijn degenen die dus gelovig zijn, dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen ander God is dan één. Paulus zegt, dat weten wij, Paulus weet dat. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Hè, op de aarde, de keizer werd ook een god genoemd. Gelijke vele goden en vele heren zijn op de aarde, jazeker. Maar wacht even, wij, nochtans, hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem, en wij maar één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen, en wij door hem. Wij hebben één God, de Vader. Wij weten, er is maar één God. En de afgod is niks. Wij weten, er is een afgod, is niks. Maar heel veel gelovigen, in het lichaam van Christus, die denken nog steeds dat ze door duivelen bezeten kunnen worden, al dat soort dingen. En dat je ook bijvoorbeeld vlees... Ja, als vlees uit de halalslagen komt, dan kan ik het gewoon eten. Nee, ik heb het hier niet eens. Ik zal er ook niet zo heen gaan, maar niet om die reden. Ik weet dat ik er niet door besmet kan worden. Maar kijk, toch in alle is die kennis niet. Niet iedereen weet dat. Ik weet al eens, ik heb ook wel eens gehoord, met evangelische gemeente ook. En dan was er, zoals bij ons, zo'n zaal, was er dan yoga of andere dingen gedaan. En dan moest de volgende dag de zaal gereinigd worden. Anders ging je daar natuurlijk niet komen. Hè, want de vreemdste dingen. Gewoon omdat die kennis er niet is. En dat heeft te maken dat ze niet zijn gecorrigeerd in hun denken. En als jij gelovig, ongelovig bent, je wordt gelovig, heb je eerst het geweten van een afgod. Het is allemaal beïnvloed door de boze, dat denken van jou. Maar als je helemaal geloven bent, dan heb je Gods geest. En dan moet de vernieuwing van het denken komen. En dan gaat dat eruit, met de gezonde leer. Kijk, niet in alles die kennis. Maar sommigen, met een geweten van de afgod tot nog toe, eten als iets dat de afgoden geofferd is. Kijk, en hun geweten zwak zijn, wordt bevlekt. Dus dan eten iets van de afgoden geofferd, dat is aan de afgoden geofferd. Ah, mag ik toen niet eten? Dan voelen ze gelijk schuldig. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft met de mate des geloofs te maken... Met de kennis in de verborgenheid. En als je dat nog niet weet, dan ga je je schuldig voelen. Dat mag toch niet? Dus als je dat nu om je heen ziet, dat is dus omdat ze niet die kennis hebben met de gezonde leer. Want kijk, hij zegt eigenlijk in vers 8, de spijzen nu maakt ons God niet aangenaam. We worden echt niet beter van, hoor. En het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. En het zei wij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. Als het eten, we zijn niet, het maakt helemaal niet uit wat je doet. Het doet je niks, je wordt er niet op besmet. Maar zie toe dat deze macht, uw macht, niet enigerlei wijze een aanstoot wordt voor degene die zwak zijn. Kijk, dat is niet het verschil. Iemand die het weet, die kennis heeft, wij weten, afgod is niks, dus het vlees wat offert, kan je gewoon eten, het is wat anders. Als je naar zo'n offerfeest gaat en je schuift aan tafel, je doet mee aan het offer, je gaat, terwijl dat daar gebeurt, een hele religieuze setting, en je gaat eraan meedoen. Dat is niet wat je moet doen. Maar als daar vlees van over zit, het ligt daar in de schappen, kan je het gewoon eten. Maar hij zegt, let op, niet iedereen weet dat. Iemand, kijk, die in zwak zijn, in vers 9, is iemand die een zwak geweten heeft, die is nog niet opgebouwd in de gezonde leer. Dus zijn denken is dus niet vernieuwd. Dus hij moet, Romeinen 1 tot en met 11, moet hij goed geleerd worden. En dat is wat we in de gemeente doen. Kijk, zo iemand u die de kennis hebt, jij die het weet, ik kan gewoon gaan zitten hoor. In de afgoden tempel aanzitten zal het geweten, dezelfde die zwak is, niet gestijfd worden om te eten dingen die de afgoden geofferd zijn. Dus het resultaat is, de sterke die eet heeft geen schuldgevoel, maar de zwakke die wel, die eet, ja, die krijgt door hem eigenlijk een schuldgevoel. En zal de broeders die zwak is, door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is? Door gijlieden al zo tegen de broeders zondigende en hun zwakke conscientie kwetsende, zondig tegen Christus. Daarom indien de spijs mijn broeders ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, omdat ik mijn broeder niet erger. Kijk, hier zie je dus het vernieuwde denken. Paulus zegt, ik weet het, die anderen weten het nog niet. Ga ik nou, die de kennis heb, laten zien dat ik het wel weet, ik ga het wel eten en die ander is zwak. Nou, dus als je zegt, je hebt iemand die moslim is en die weet nog nergens van, is net geloof geworden, en dan ga je op eten uitnodigen en dan allemaal varkenslappen, speklappen, weet je, zoiets neerzetten, dan ga je dat eten. Kijk, dan heb je kans dat hij helemaal terugvalt. En ik dacht, dat kwets je hem. Hij weet nog niks. Dus wat doet iemand die in zijn nieuwe denken vernieuwd is, die volwassen in het geloven is, die kennis heeft, die doet dat juist niet. Ondanks dat hij wel de vrijheid heeft om het te doen, maar dat doet hij het voor die ander niet. Dat is het nieuwe van het denken. Hey, wacht even, het gaat niet om mij. Ik ben er voor die ander. Maar helemaal in het lichaam van Christus. Dus deze persoon, die weet dus Romeinen 12 vers 5. Als we daar naar terug gaan. 12 vers 5. Kijk, dus die ene persoon had weinig leer en daardoor dus weinig verandering. Omdat hij heeft geen vernieuwing van zijn gemoed. En is dus nog niet in staat dat hij dit nog aan kan. Zijn geweten verklaart hem schuldig. Maar Paulus zegt, ja, ik die het wel weet, ik een zoon van God, volwassen. Ja, ik weet dat wel. En ik beperk mijn vrijheid dan om die anderen te behouden. Zelfs als dat je natuurlijk in een streng dorp, nou ja, bij jullie bijvoorbeeld. Ja, je hebt de vrijheid, stel je voor, je ziet daar iemand in een hele zware kerk. En je gaat op zondag uitgebreid je auto wassen voor de deur. Dat mag, toch? Mag. Ik denk niet dat je het doet. Nee, waarom niet? Om die reden. Dan weet je zeker dat je hem nooit, dat je hem al kwetst van tevoren. Dus dat wil je niet. Je wil eigenlijk die persoon, wil je eigenlijk redden. Nou, dat is vernieuwing van je denken. Dat is dat je de kennis hebt. Dus dan weet je ook, in vers 4. Want gelijk wij in één lichaam, zie weer begint met mijn band. Ik denk nu, ik heb de mate des geloofs, dat is aan ons allemaal toegedeeld. Er is ook niemand die een excuus heeft. Want God zegt, ik heb het aan jullie allemaal gegeven, dus jullie zijn allemaal in staat om te beoordelen volgens die maatstaf. En je laat het niet alleen aan je voorganger over. Of even aan de voorganger vragen, of even aan de ouderling vragen. Dat kan, als je bepaalde dingen niet snapt, maar eerst ga je thuis. Maar ja, jij wordt in staat geacht om zelf zo te kunnen gaan denken. Je hebt de objectieve maatstaf. Het is altijd terug naar het woord. En dan zie je, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet al dezelfde werking hebben, niet dezelfde functie hebben. Ja. Wij hebben dus nu het genadedenken, en dat zegt dus niet ik, maar die ander. Dat is ook de plaatselijke gemeente. Je bent er voor elkaar. Wij zijn in het lichaam Christus gedoopt, dus in vers 5 ook. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Paulus zegt in Filippenzen, doet geen ding door twist of ijdele eer. Een hele grote motivator voor mensen om verkeerde dingen te doen. Eer en twist. Vredevergelding. Ja, ik zal het wel terugbetaald zetten hoor. Ook zal wel eventjes een fijne manier, ik zeg niet rechtstreeks, maar indirect. Zal ik hem even duidelijk maken dat ik daar niet van gediend ben. Dat soort dingen. Maar Christus' houding was heel anders. Hij was in de gestalte van God, was hij gelijk. En dat achter hij niet als een roof. En toen heeft hij zich vernederd. Hij is gelijk aan de mensen geworden. Hij is zichzelf vernietigd. Hij is zelfs nog lager geworden. En heeft hij de dood aan het kruis gestorven. Hemels heerlijkheid verlaten. Ieder ziet niet op het zijne, maar ziet ook op hetgeen des ander is. Met andere woorden, wij in het lichaam van Christus, en zeker in de plaatselijke gemeente is dat het geval, we hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Kijk, je bent vrij. We zijn allemaal vrij. Je hebt allemaal de vrijheid om te kiezen. Maar weet je, als je vrijheid krijgt, wat heb je dan ook? Verantwoordelijkheid. Ja, want jij kiest ergens voor. Dus Paulus zegt ook, we hebben allemaal, zullen voor de rechterstoel van Christus komen, en dan zullen wij verantwoording afleggen. En niet omdat je gestraft wordt, maar wel wat jij hebt gedaan, de dingen die je waar je keus voor gemaakt hebt. Dat is die wijsheid tot matigheid. Dat is het genadedenken wat we hebben. Zo denken dat we er voor elkaar zijn, voor die anderen. Dat is het nieuwe denken. Kijk, de wet. Ja, daar zie je dit niet staan hoor. Die zegt, jij moet dit, jij moet dat. En die laat al je tekortkomingen zien. Maar bij de wet is dat natuurlijk heel wat anders. Kijk, in Efeze 4 vers 24. Sorry, onder de genade. Efeze 4 vers 24. Efeze 4 vers 24. Nou, en de nieuwe mens aandoen. Kijk in vers 23, dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Oké, en dan gaat hij dus zeggen, wat is nou de vernieuwde gedenken? Dan laat hij hier dus een aantal dingen zien. Legt af de leugen en spreekt de waarheid. De wet zegt, mag je liegen. Maar hier staat, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Dan geeft hij ook de reden op waarom je dat niet zou doen. Je mag sowieso natuurlijk horen niet te liegen. Maar hier spreekt hij over de broeders en zussen in de gemeente, dat ze naar elkaar niet liegen. Dat kan niet. Hij zegt, niet alleen, kijk, als je vroeger heb je dus gelogen. Hij zegt, nu afleggen, want je bent een nieuw mens. Je denken moet vernieuwd worden. Dus als het goed is, moet je problemen krijgen met liegen. Absoluut. En dat je nu de waarde gaat spreken, dat is het vernieuwde denken. Voorheen dacht je, nou ja, een leugentje om best wel toch. Dat is niet zo'n probleem, toch? Kleine leugentjes, kijk, ik ben geen grote leugenaar. Dus nee, kleintjes, dat is niet zo erg. Nou, Adam, dat was nog kleiner. Die heeft niet eens wat gezegd, die heeft gewoon dat gepakt. Maar hij moest wel de hof uit. Dus geen leugen is klein voor God. Nee, kijk, omdat wij elkanders leden zijn. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wij zijn in dat lichaam van Christus gedoopt. En daar is Christus voor gestorven. Zullen wij dan liegen tegen elkaar? Zie je dat je teruggaat naar je positie? En dat je er niet bent voor jezelf? Nee, wij zijn elkanders leden. En in vers 28, die gestolen heeft, en die vernieuwde denken. Vroeger was het, nou ja, joh, hè? Maar nu stelen die meer. Maar let op, hij geeft er ook voor nog een reden bij. Maar arbeiderlieden, vroeger wou je niet werken voor je geld. Ging je gewoon stelen. Paulus zegt nu, wie niet werkt, wil werken, zal niet eten. Maar nu ga je arbeiden, werken dat goed is met de handen. Kijk, opdat hij hebben mede te delen, degene die nood heeft. Nou, wij hebben geen nood in de gemeente, gelukkig. Maar dat is ook onder andere de reden dat wij in de gemeente, ja, collectebus is er niet meer. Dus de bedoeling is dat de gelovigen geld gaan overmaken. Omdat wij zijn zo klein, we gaan niet met het zakje meer langs. Maar waarom? Omdat je ook begrijpt, wacht eventjes, hier ook iemand die gestolen heeft, nu gaat hij geld verdienen. En dan gaat hij geld verdienen dat hij ook anderen nu in plaats van te stelen voor wat hij vroeger deed, nu gaat mededelen in de gemeente, op de eerste plaats degene die nood hebben. Dat je dat ziet. En dan geef hele vuile reden ga uit uw mond. Zo enige goede reden in overeenstemming met de gezonde leer is. Tot nuttige stichting, want dat is nuttige stichting, de gezonde leer. Dus hoe was mijn praten vroeger in de oude mens? Door de vernieuwing van mijn gemoed en de mate des geloofs heb ik nu krijg een reden die mensen nuttig zal stichten, opbouwen. Dan geven ze genade die ze horen. Nou, en dan zie je de rest, vers 31. We hebben net gelezen, bitterheid, toornigheid, gram, enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt hij vers 32, jegens elkander, dat zijn je broeders en zusters. Zie je? Dat je dus niet zomaar gered bent. De Bijbel, de plaatselijke gemeente is een Bijbelsorganisatie waar dit soort dingen gepraktiseerd worden. Natuurlijk, het is ook in je gezin. En het is ook met je collega's en weet ik het allemaal niet meer. Maar hier spreekt hij tegen de plaatselijke gemeente die daar bij elkaar komt. Jegens elkander. Is dat toch duidelijk? Kijk, Colossense 2. 2 vers 9. Het is naar de ander toe. Zie je het? En 2 vers 9. Dat is de motivatie of overtuiging voor jou om dingen wel of niet te doen. Liegt niet tegen elkander. 3 vers 9, ja. Liegt niet tegen elkander. Zie je, het zegt iets weer. Waarom? Omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werk. Dat is eigenlijk voor alle situaties die verkeerd zijn. Waarom doe ik het niet? Dat is ook altijd bij de kinderen. Het is goed om te leren. Niet alleen, je mag dat niet doen. Nee, je doet het niet, want je hebt de oude mens uitgedaan met zijn werken. Dan geef je ook de reden aan waarom het niet. Want de wet zegt alleen, je mag niet liegen. Ja, dat weten we allemaal. En je mag dit niet, maar dat niet. Oké, ik heb het weer gedaan. Schuldig. Nee, je bent een nieuw schepsel. Je hebt de oude mens weggedaan. Dan ga je niet meer naar elkaar liegen. Of je gaat niet meer stelen. Dat en dat. Je bent een nieuw schepsel. Dan word je constant dus geweest op wie jij bent in Gods ogen. Oh, ik ben volmaakt. Ik ben in Christus. Hij houdt van mij. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Ga ik dan nu die werken van de oude mens dan doen? Dan ben je gelijk. Dat is de motivatie voor ons in de genade leven. En de wet is dat niet. Je mag dat niet doen, want anders. Ja? Nou, terug. Romeinen 12. Dus ja. Dus wij hebben. In vers 1 en 2 spreekt het over, ik bid u, ik smeek u, ik heb de vrijheid, ik heb de verantwoordelijkheid, we zijn er voor elkaar, toch? Dat is inderdaad, wij zijn één lichaam in Christus, maar velen, elkeen zijn we elkaars leden. Nou, jullie kennen allemaal de tekst uit 1 Korinthe 12, met dat lichaam, de hand, de voet, de tenen, en zelfs dat zwakste lid is net zo belangrijk. Kijk, ik weet ook wel, ik sta hier in. Jullie zitten allemaal naar mij te luisteren en er zitten mensen die kijken. En alsof dat belangrijker is als wij dus 's middags of zo meteen naar de koffie gaan, de zondagschool. Ja, dat zie je allemaal niet. Maar als dat niet gebeurt, dan wordt de gezonde leer niet in deze gemeente aan de kinderen doorgegeven. En ik zou je zeggen, daar heb je ook een motivatie voor nodig, zeker als er soms maar 2 zitten of 4. Ja. Dat is echt, dat doe ik voor de Heer en ik zie ook belang ervan in. Dat is een vernieuwing van mijn denken. Maar ieder lid van het lichaam heeft dus zijn functie. Dat zegt hij ook in vers 4. Alle leden hebben niet dezelfde werking, dezelfde functie, dezelfde dienst. Iedereen heeft een taak in de gemeente. Allemaal. Of het nou de zonneschool is, of dat het nou de koffie is. Want ja, al staan we daar, hebben we niks. Het is allemaal, het draagt erbij tot het functioneren van deze plaatselijke gemeente, het lichaam. En dat is zo mooi, dat is allemaal even belangrijk. Christus gaf zijn leven voor ons allemaal, ja. En wij zijn in het lichaam van Christus geplaatst. Dus als één lid lijdt, dan lijden alle leden, toch? En als één lid blij is, dan verblijden ook de anderen zich. Ja, zeker als een lid van de gemeente pijn heeft, dan heb ik het ook. Kijk, een volwassen persoon. En een volwassen zoon van God, die weet, het lichaam bijvoorbeeld. Als jij met je handen het eten naar je mond brengt, dan weet je dat dat goed is voor je hele lichaam. Ja? Voor je hele lichaam is dat goed. Het hele lichaam is erbij gebaat dat deze hand met die vingers dat eten naar binnen brengt. Terwijl die hand, wat is er nou zo belangrijk? Die mond. Het gaat om het lichaam. Nee. Dus en zo is het ook het lichaam van Christus. Wij zijn van elkaar, zijn wij leden. En God heeft ons in dat lichaam van Christus geplaatst. Niet voor mezelf, maar voor die ander. En dat is wat hij hier leert. En dat is dat vernieuwde denken. En dat leert de wet ons niet, hoor. Dus je ziet in vers 6 tot en met 8. Hebben nu verschijnende gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die een barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Je ziet hier, we hebben een diversiteit in onze eenheid. We zijn allemaal verschillende mensen. En we hebben allemaal, zijn we anders van elkaar. En toch hebben we een eenheid. Want we zitten in datzelfde lichaam. Ja, we hebben een verantwoordelijkheid omdat wij leden van elkaar zijn. Verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Daar ben ik 100% van overtuigd in de plaatselijke gemeente. En je ziet hier dus in die verse 7 gaven die gewoon als voorbeeld zijn gegeven om te zeggen, doe dat. Niet de gaven van de Heilige Geest zoals je in 1 Korinthe 12 leest. Daar gaat het niet om. Kijk, profetie heeft te maken omdat het woord van God was er niet af. Maar als je deze dingen al ziet, bedienen, in het bedienen, leren, het vermanen, hoe je dat moet doen in eenvoudigheid, voorstanding. Nou, dit zijn allemaal dingen die we eigenlijk allemaal wel moeten doen. Maar het is niet zo van, oh kijk, ik heb de bediening van het leren, maar ik heb niet de bediening van het uitdelen. Ik heb de bediening van het leren, maar ik heb niet de bediening van geld geven. Dat is makkelijk, dat kan ik dan wegstrepen. Nee, dit is gewoon, dit zijn voorbeelden dat je ziet. Het is allemaal voor de ander, die versus het leest. Het bedienen in de bediening, dat is ook aan de ander. Leren, dat doe je aan die anderen. Het vermanen, het aansporen, allemaal dat soort dingen. Dat moet allemaal in liefde geschieden. Het heeft te maken met de opbouwing van andere leden. En in feite horen wij dat eigenlijk allemaal te doen. Ik ga nu afsluiten. Dus dat is waar het om gaat, dat je begrijpt, het vernieuwen van ons denken. Dat we dat door met de maat des geloofs, ja, die ons toebedeeld is. Dit, ja, het woord van God is het. En laat je daardoor je denken vernieuwen en het ook toepassen. Want we zijn dus één lichaam, leden van elkander. Anders zijn we zoiets, ja, we zijn een bijbelstudieclubje, dat komt een keer bij elkaar. En het hangt van loszand aan elkaar vast. En het is aan een ieder van ons toegedeeld. We hebben de vrijheid, we hebben ook de verantwoordelijkheid voor elkander. En als je dat niet zo ziet, ja, dan denk je, ja, dan zit je hier gewoon een beetje misschien als een eilandje. Nee, we zijn één lichaam met elkander. En daarom ook verdragen elkander in liefde, want dat heb je soms wel nodig. Ja, dat zou ik nooit doen. Ik ben niet zo. Nee, dat klopt, ja. En die ander is niet zoals jij. Maar de liefde is het cement. En dat is wat God wil. En daardoor heeft hij ons in het lichaam geplaatst. Niet alleen het universele lichaam van Christus. Maar juist ook in die plaatselijke gemeente die bij elkaar zijn. Dat we dat met elkaar uitvoeren. Vader, wil u danken, Vader, dat we dat zo zien. U hebt uw leven ook gegeven, Vader. Uw zoon heeft zijn leven voor ons gegeven. En dat was niet voor uzelf. Dat heeft hij voor ons gedaan. Voor onze vijanden heeft hij zich gegeven, Vader. En daardoor zijn wij gered, Vader. Maar niet gewoon om ons eigen leven te leiden, Vader. We zijn er niet alleen voor onszelf. We zijn van u, Vader. En ook met het doel, Vader, om voor de ander te zijn, Vader. En net zoals een lichaam, de leden elkander ook ondersteunen en dragen. Dat we dat goed in ons denken zullen prenten, Vader. En ons laten veranderen in ons denken hierdoor. Zodat we het ook zullen verantwoorden daarvoor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.